In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Het is alweer de 8e aflevering van de AD Voetbalpodcast rondom het EK. We zijn nog altijd in Lagos met de hele AD-equipe en we gaan vandaag met Maarten Wijfels praten over het Nederlands elftal. Het Nederlands elftal vandaag, Maarten, dat besloten traint. Twee keer.
Ja.
Ze doen helemaal niks. Ja, tenminste, ze doen wel heel veel, maar wij mogen er niet bij zijn, laat ik het zo zeggen.
Nee, ik zat er even over na te denken. Toen deze trip werd aangekondigd en elke dag dat er wel iets van training zichtbaar was, nou, dan wrijf je toch in je handen, denk je, in dit tijdperk. Wat een luxe. En laat vooropstellen, het is ook luxe dat je er nog bij mag. Alleen we hebben inderdaad bijna alleen maar trainingen gezien waar ze dus inderdaad loopoefeningen deden of voetvolley of dat soort dingetjes. En we hebben vrijwel niets gezien waar ze partij speelden of dat je echt zag keuzes in opstellingen die er gemaakt werden. Dus ja, twee keer besloten trainen morgen, dan gebeurt het dan weer op tactisch gebied.
En dan vraag ik me toch af, als je dan toch vandaag de mogelijkheid hebt om besloten te gaan trainen. Wat zou jij, als jij nou Frank de Boer bent, wat zou jij gaan trainen?
Ik zou aan de slag gaan met alles wat Stefan de Vrij zegt. Het is natuurlijk al een bekende dat een slimme, goede speler is. Die ook achter de bal speelt. Dus hij heeft het spel voor zich. Kan dat goed tactisch ook inschatten. Ook 5-3-2, 4-3-3. Maar die legde eigenlijk in een paar hele simpele bewoordingen uit wat er moet gebeuren.
Hoe ga je druk zetten? Ga je met de middenvelden uitstappen op de centrale? Of ga je met de spitsen daar druk zetten? Ga je met met de back gelijk door op de back? En kom je met de centrale verdediger aan de zijkant? Of ga je met een centrale verdediger door op de middenvelden? Dat zijn details waar je... Die moet bespreken hoe je dat gaat doen. En, de verschillen daarin zijn niet zo heel groot.
Ja, het probleem zou ik bijna zeggen van het Nederlands elftal is dat je gewoon te veel simpele tegengoals krijgt. En of dat nou in 4-3-3 is of in 5-3-2 of in 4-2-4-4-6-0 of wat je er ook opplakt. Dan gaat het mis.
Maar leggen wij te veel nadruk op het systeem dan?
Ja, daar leggen we veel te veel nadruk op. Het is volledig logisch en het zou bijna een fout zijn van de Boer als hij niet zoekt naar andere manieren dan dat klassiek 4-3-3 met vleugelspitsen die bij spreken geen man voorbij komen of internationaal niet goed genoeg zijn en dan willen domineren. Als we daarvan uitgaan, dan kunnen we net zo goed nu stoppen. Want
maar je zegt nu twee dingen. Dus, want je zegt aan de ene kant zeg je het systeem 4-3-3 of weet je hoe je als je eruit gaat. En aan de andere kant zeg je domineren.
Nee. Ja. Als de gedachte is van we moeten dan met vleugelspitsen nog spelen en we moeten domineren en wij gaan wel eens even laten zien hoe de wereld werkt. Onzin. Dat is echt verleden tijd in het voetbal van nu. Maar waar het om gaat is, je moet gewoon een collectief idee hebben. En de Vrij zei het heel goed. Als je balverlies leidt, ergens op het veld, en je staat op dat moment in je eentje, ga dan niet als een gek instappen. Ga dan niet als een gek druk proberen zetten, want je wordt uitgespeeld en we staan in ondertal en er ligt een goal binnen. En dat overkomt het Nederlands elftal gewoon te vaak. Hij zegt dan, groepeer dan, trek je even terug, groepeer je op eigen helft, maak een blok weer en ga van daaruit verder voetballen in de wedstrijd. En die gedachte, het blijkt toch heel ingewikkeld te zijn om dat met elkaar gewoon af te spreken. En dat had Van Gaal natuurlijk, eigenlijk het Bert van Marwijk in 2010 daar al mee begonnen. Die zei van ja, het is allemaal leuk. Vroeger, ik keek ook graag naar tenniswedstrijden tussen Björn Borg en John McEnroe. Dat tennis, dat alles op techniek en eigenlijk heel open spel, dat bestaat niet meer. Zoals het boksen van Muhammad Ali. Hij is ook doorgeëvalueerd. Zo evalueert het voetbal ook door. Dus die zei van, nou, ik zet een blok neer van Nigel de Jong en Mark van Bommel. Nou, die ondersteunen mijn centrale verdedigers die misschien niet wereldtop zijn. Dirk Kuyt zit er als een soort hangende buitenspeler, waardoor we altijd gewoon een blok hebben. Achter de bal ook. Werd er bijna wereldkampioen mee. Van Gaal 2014 hetzelfde idee. Maak een blok, vang de tegenstander op, eigen helft, druk op de bal en van daaruit probeer je zelf wat te creëren. En nu moet Frank de Boer dat gewoon ook doen en daar moet hij aan werken.
Je zag in die warming-up voor de wedstrijd tegen de Schotten, zag je heel nadrukkelijk die laatste lijn met elkaar oefenen hoe ze die bal aan het terugspelen waren van de rechtsback naar centraal. En dat ze een beetje aan het kijken waar hoe ze dat spel moesten verleggen op een goede manier, wat ook de rol was. En in de wedstrijd merkte je ook een paar keer dat Oranje, als het even niet ging omdat het veld te klein werd en de Schotten het eigenlijk heel compact hielden, dat ze bewust eigenlijk helemaal uitgingen, de bal helemaal terugspeelden naar...
Ja, en dat is natuurlijk, je zag wie de meeste moeite had eigenlijk achterin was Matthijs de Ligt. Want die stond aan de linkerkant, die kwam steeds met dat rechterbeen uit. Dus die was niet zo gelukkig. Je zag ook, die had veel meer tijd nodig. Die speelde dan ook terug op de keeper, waar hij misschien met zijn rechterbeen wel iemand vooruit had ingespeeld. Maar zonder het heel technisch te maken, want dat hoeft helemaal niet. Als Daley Blind weer beschikbaar is, dan heb je een goede linksbenige opbouwer. Daar kan Matthijs de Ligt, die kan naar de rechterkant van het verdedigingsblok. Daar voelt hij zich ook beter. En dan zul je zien dat er al ander spel komt.
Als en dan Stefan de Vrij centraal achterin.
Ja, Stefan de Vrij gewoon centraal. En als Frenkie de Jong op het middenveld meedoet, en nu maar een half uurtje mee, dan heb je ook iemand die altijd de bal wil hebben. Dan komt er vanzelf al meer spel. En ja, ook weer dat opportunistische geleuter dat ze dan nu moet het ineens weer, 5-3-2 moet weer meteen afgeschoten worden. Nee, probeer nou gewoon even om een soort alternatief te hebben voor hoe wij altijd willen spelen en we te veel tegengoals krijgen. Probeer nou nu een alternatief voor te vinden en te kijken of je dan misschien minder tegengoals krijgt. Nou, probeer dat gewoon.
Maar de Boer zei in zijn persconferentie na die wedstrijd tegen Schotland dat een aantal spelers had dit spel al gespeeld en iedereen kan dit wel, weet je, ze hebben er wel ervaring mee. Dan zit hem dus vooral in het maken van afspraken met elkaar.
Ja.
Het zit er steeds in, wat doe jij als ik opga? Wie neemt die rechtsback positie dan over, bij wijze van spreken?
Ja, dat. Maar en heel simpel wat we net constateren. Het zit hem ook in een beetje snappen dat als jij de bal verliest en je bent in ondertal op dat moment als speler. Ga dan niet als een gek het zelf maar proberen te doen. Maar zak even terug in het blok van je medespelers. Maar dat lijkt nog steeds een beetje een vies woord in Nederland. Of een kronkel in de hersenen van sommigen. Dat we dat niet kunnen of niet accepteren. Of niet willen misschien ook wel. En waarom eigenlijk?
Maar kunnen we dan ook één woord weghalen wat de Boer steeds roept dat hij wil domineren?
Ja, nou ja,
want als je dat zegt, dan krijg je dat.
Ja, dat vind ik ook wel een beetje af en toe. Wij moeten dan domineren. Maar waarom moeten wij de wereld nog steeds laten zien van hoe goed we zijn?
Totaal voetbal, hè?
Ja, we zijn natuurlijk niet meer zo heel goed. En een land als Oekraïne, ik heb eens gekeken, die hebben een kern van spelers van Dynamo Kiev in de selectie. Het zou zomaar eens kunnen dat die veel meer automatisme en ook zeg maar non-verbale communicatie, hè, dat je gewoon aan één blik weet, oh ja, hij kijkt zo, nou, dan gaat hij dit doen. Dat bij hun veel meer erin zit, omdat ze dus elke dag met elkaar trainen. Dus ja, hoezo dan domineren?
Ja, maar dat is een soort Hollandse wens, toch? Hollandse school, willen...
Ja, Hollandse school. De Hollandse school, nou ja, ik las net op... ja, op Twitter was het. Pieter Zwart van de Voetbal International. Die had wel een leuke tweet, vond ik. Dat hij zei van, nou ja, hoezo Hollandse school 4-3-3? Inderdaad, in 88 4-4-2 werd Nederland zelf Europees kampioen. Van Gaal dus inderdaad, wat we net al constateren. 5-3-2 in een mix met 4-3-3. Beste van de wereld bijna. Al halve finale gehaald. Van Marwijk, ook met aanpassingen. Bijna wereldkampioen. Dus ja... Het is een soort romantische gedachte. Nee.
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 Oké, helder hebben ze. Dat is er ook duidelijk. En wat wel in al die teams die succes hebben gehad, bleek was dat de opstelling volledig duidelijk was.
Nou, soms ook maar net, hoe heet het, een paar dagen voor het toernooi, hè?
88 was inderdaad niet helemaal duidelijk hoeveel Basten, hoe fit hij was.
Na de eerste wedstrijd is nog gewisseld, dus dat kan ook. Maar het was wel zo. Als je dan hebt over het toernooi van 7 jaar geleden, dan was wel duidelijk. Hè, Van Gaal had Robben en Van Persie. En die wist, die twee moeten het gaan doen. Dus daarachter zet ik het zo neer dat die twee kunnen excelleren.
En dat moeten wij nu doen met Wijnaldum en Memphis.
Dat moeten wij nu doen met Wijnaldum en Memphis. Want dat zijn de enige twee spelers die toch constant leveren in het maken van doelpunten. En ja, als je die twee hebt, waarbij het voordeel misschien is van deze twee ten opzichte van Robben en Van Persie, dat ze even afkloppen, maar ze zijn eigenlijk toch wel fit. Ze Wijnaldum heel veel gespeeld dit seizoen. Die kan het fysiek toch wel aan. Depay ook wel. Dus dat is wel een voordeel. het nadeel kan een beetje zijn dat Robben had natuurlijk, die had en snelheid en diepgang in één speler. Nou, dat de Pai komt liever de bal in de voet vragen. Ja. En dan zou er eigenlijk idealiter nog iemand dan de diepte in moeten. Dat probeert Wijnaldum, maar het is natuurlijk vanaf het middenveld. Dus die kan dat niet steeds doen. Maar die twee zijn wel, dat zijn gewoon onze twee sleutelspelers in het maken van doelpunten. Dus die moet je helpen.
En wie is de beste ondersteuning voor Memphis voorin?
Ik heb er al over na zitten denken. En kijk, nou, ik zou het zondag, ik zou een paar keuzes willen zien. Ik zou willen zien dat Luc de Jong daar even speelt. Omdat hij dus met PSV gewend is geweest om met Memphis samen te spelen. Dus hij weet een beetje, hij herkent de momenten waarop hij ziet, nou, Memphis gaat even niet omschakelen. Laat ik dat even doen. Dan kom je ook weer bij dat compacte idee. Dus dat is in die zin een kandidaat. Maar toch ook Doniel Malen. Een speler die inderdaad snelheid heeft en ook in de diepte kan. Dus dan krijg je een andere dynamiek voorin. Zijn nadeel is denk ik een beetje dat hij... bij PSV was het toch wel fysiek moeilijk dit seizoen. Dus of hij dan...
Ja, door die blessure die hij heeft gehad natuurlijk. Ja.
Maar ook wel het fysiek opbrengen van wedstrijden. Het was toch vaak dat er ineens in een wedstrijd... was het ineens op. En dan... Als je nu een toernooi gaat spelen, maar om de 3, 4, 5 dagen weer wedstrijden speelt. Dat is misschien alle wedstrijden spelen wat veel voor hem. Maar Cody Gakpo zou ik ook willen noemen. Want het is ook een toch wel een slimme speler. En heeft bij PSV dit seizoen laten zien dat hij ook doelpunten kan maken. Ook effectief is. Heeft een schot ook. En ja, hij is nog niet zoveel in beeld geweest deze week. Is ook een bescheiden jongen wel. Maar ik zou eigenlijk eens willen zien, al is het een minuutje of 20, wat doet het als hij centraal voorin mee gaat doen?
Ja, je hoort aan de ene kant hoor je mensen zeggen de bewegelijkheid. Hè? Dat heb je in deze podcastserie ook al vaker besproken. Zoals met Robben en Van Persie. Dat zijn twee hele bewegelijke, diepgaande spitsen eigenlijk. Hè? Die loopacties kunnen hebben.
Ja.
Heb je nou een diepe spits nodig, waar we het ook wel eens over gehad hebben, ook bij PSV, dat je eigenlijk een kapstok mist? Heb je nou die kapstok nodig met dit systeem? Of?
Ja, dat ligt er dus een beetje aan hoe hoog op het veld jij kunt spelen. Ja. Als je veel in de 16 meter kunt komen, dan kan Luc de Jong een aanspeelpunt zijn en misschien ook een bliksemafleider. Maar dan moet je wel hebben dat je vanaf de flanken voorzetten krijgt. Nou, die waren tegen Schotland, zowel Denzel Dumfries als Owen Wijndal. Die hebben werkelijk niet één voorzet gegeven. Dus dan valt die optie toch een beetje weg.
Ja.
Ja.
Dan zou het interessant zijn om met jongens als Gakpo, Malen, dat soort jongens.
Ja, dan krijg je misschien toch weer een ander soort spel. En dus ik zou het wel eens willen zien.
Breng ik nog één naam in dit geval. Berghuis.
Berghuis, ja.
Wordt vaak gezien als een vleugelspeler. Maar is natuurlijk bij Feyenoord ook een man geweest die op 10 heeft gespeeld. Die naar binnen zwerft. Ja. En rondom Memphis.
Ja, zeker. En was ook dit seizoen dik advocaat. Ging volgens mij bij Feyenoord toen uit bij Vitesse. Ging hij ook met twee spitsen spelen. En toen heb ik ook wel eens gedacht van... Als je nou Berghuis eens centraal zet. Dan... Ja, dat zou wel een optie kunnen zijn. Hij heeft het niet gedaan. Ik geloof dat het wel toen aan hem gevraagd is. Maar ik weet even niet waarom hij het niet gedaan heeft. Maar ja, waarom niet? Het is ook een speler die toch wel doelgericht kan zijn. En kan je misschien ook in het rijtje zetten.
Het is eigenlijk gek. Hè? We weten al 2, 3 jaar dat onze aanval onze Achilleshiel is. En dat het nog steeds niet lukt om een soort ideaal koppel te vormen. Geen enkel, ook Koeman had hetzelfde probleem een beetje.
Ja, maar het is ook best wel moeilijk. Want als je nou twee spitsen had, waarvan je zegt, die zijn wereldtop en die schieten er bij Bayern München 20 in een seizoen. Ja, dan was het niet zo moeilijk, maar dat is niet het geval.
Nee.
En zelfs Wout Weghorst heeft natuurlijk bij Wolfsburg echt geweldig gedaan. Maar is natuurlijk ook, is nog geen speler waarvan je zegt, dat zit een zekerheidje in Nederland zelf dan.
Nee. Nee. Dat blijft toch apart, zeg maar, waar we vroeger hele goede spitsen hadden, dat we dat ergens zijn verleerd on the way.
Maar dat is wel uit te leggen. Dus hoor je ook van jeugdopleiders wel. Op een gegeven moment zijn wij heel veel middenvelders gaan opleiden. Ook omdat die allemaal op nummer 10 wilden spelen. Hè? Dus allemaal net achter het spitsje en dan lekker het balletje vragen op het middenveld. Dus echt die jongens die diep in de punt bleven, daar ook de schoppen kregen. Ja, dat is toch minder geworden. Het Nederlands voetbal heeft ook heel veel van die kleine nummertjes 10.
Ja.
Lekker balletje in de voet pielen. Die zijn heel veel opgeleid.
Dus we hebben eigenlijk in de jeugdopleiding bij alle clubs eigenlijk geen echte spitsen meer. En iedereen die een beetje die mindere links of rechts buiten was, werd linksback natuurlijk.
Ja, nou precies. Ook dat.
Ze hebben iedereen omgeschoold.
Nou ja, daar komt het wel een beetje op neer.
We moeten dan weer terugscholen. Dat we sommige verdedigers dan weer ineens spitsen maken of aanvaller maken.
Tja.
Maar dat is wel een ding toch voor de toekomst?
Ja, nou ja.
Want je ziet het bij Jong Oranje ook een beetje. Boadu doet het nu dan goed bij Jong Oranje.
Ja, maar spits blijft natuurlijk ook de moeilijkste positie. Je hebt de minste tijd. Je staat altijd toch met je rug naar... Ja. Naar de goal. Is er altijd een vent in je nek als er niet twee zijn. Dus het is ook. Ja, daarom is spits ook waarschijnlijk ook de. Dat zijn de best betaalde spelers meestal in het topvoetbal. En terecht.
Ja.
Maar je moet echt heel, heel goed en heel compleet zijn. Maar dat is wel een uitdaging.
Tot slot van deze podcast wil ik nog even terug naar volgens mij een week geleden. Toen hadden we het over Ruud van Nistelrooy. Weet je nog?
Spits.
Ja, spits ook. Maar de manier ook van coachen, hoe hij continu bezig was. En toen ook hoe je met spelers bezig kan zijn. En Van Nistelrooy in de wedstrijd tegen de Schotten, maar ook op de training gisteren, continu applaudisseren. Berghuis scoorde op een gegeven moment. De eerste die stond te klappen was Van Nistelrooy.
Ja, zo is die.
Heel erg...
Maar dat is iets... Louis van Gaal, dik advocaat. Je moet ook de adrenaline bij spelers oproepen. En die konden dat. Hè? Driftig worden of heel duidelijk oefeningen aancoachen. En dit Nederlands elftal heeft dat ook behoefte aan. Dat er iemand is die dat de boel enthousiasmeert, meeneemt. Frank de Boer heeft dat in zijn karakter wat minder. Dus als Ruud van Nistelrooy daar een rol in kan spelen...
Dwight Lodewijk is ook niet trouwens.
Nee, dat is ook een ander type mens. Van Nistelrooy wel. En als hij daar een rol in pakt... Ja, dat kan zomaar. Dat kan misschien net bij spelers iets oproepen wat helpt tijdens het toernooi.
Ja, dit was de podcast voor deze dag. Morgenochtend zijn we er weer. Dan praten we met Mikos en met Sjoerd ook erbij. En met Maarten bespreken we deze hele trainingsweek van Oranje die dan op zijn einde loopt. De zaterdag is de laatste dag. Nederland zelf gaat terug om dan zondag een wedstrijd te spelen tegen Georgië. Dus morgen uitgebreider met de drie watchers. De uitgebreide podcast over deze trip van Oranje naar Portugal. En wat we daarvan geleerd hebben. Wat ons betreft graag tot morgen.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.